Romeinen 1 vanaf vers 18, waar staat... Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn, omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende dieren. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkander te onteren, als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature, en insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen, vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haterschots, smaders, hoovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouderen ongehoorzaam, onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen, dewelke, daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degene die zulke dingen doen des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede en welgevallen hebben in degene die ze doen. Tot zover. We hebben de vorige keer al stilgestaan bij de eerste versen van dit gedeelte, vanaf vers 18. En we hebben gezien dat daar in vers 18 gezegd wordt dat de toorn van God wordt geopenbaard, niet zal worden geopenbaard. Dat kan wel zo zijn dat het zal worden geopenbaard, maar het staat hier in ieder geval niet, hè? De toorn van God wordt geopenbaard, dus het gaat over de situatie zoals die nu is. Hij wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En het woordje als wat ertussen stond, dat hebben we hoop ik doorgestreept, want dat heeft er niks mee te maken. Het gaat erom dat de toorn Gods wordt geopenbaard over de mensheid, over de goddeloosheid, over de ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En ik heb even stilgestaan bij het verschijnsel dat het al sinds mensenheugenis zo is dat de mens de waarheid soms ontmoet, maar in het algemeen de waarheid ten onder houdt. Dat is wat hier gezegd wordt, maar de consequentie die hieraan verbonden wordt is dat de toorn van God over de mens en over dergelijke mensen geopenbaard wordt. Nu, dat wil zeggen niet in het verborgen, maar het is openbaar. Het gaat om iets wat gezien kan worden en wat ook geconstateerd kan worden door ons. Hier wordt gewoon iets meegedeeld wat we allemaal eigenlijk zouden moeten weten, wat iedereen zo voor zichzelf kan constateren. Dat de toorn Gods geopenbaard wordt over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. En wanneer we dan zo'n prachtige, nou prachtige, maar hè, wanneer we zo'n opsomming krijgen aan het eind van dit hoofdstuk over hoe de mens zich dan al gedraagt, zo in het algemeen, dan moeten we toch toegeven, dacht ik, dat dat inderdaad het normale beeld is wat we van de mens zien. Om ons heen uiteraard, ik heb het niet over uzelf, hè, maar ik heb het over al die anderen. En dan, ik bedoel, dan krijgen we de minste problemen, krijgen we daar geen discussie over, hè. En er wordt ook gezegd waarom die toorn van God over de mens geopenbaard wordt. Er staat namelijk omdat zij God hadden kunnen kennen. Dat is een staaltje Nederlandse taal hoor. Zij hadden God kunnen kennen. Uit de schepping namelijk. Er staat dat dat wat van God gekend kan worden, of dat wat van God kennelijk is, dat dat in de mens openbaar is, want God heeft het geopenbaard. Het punt is gewoon, God heeft zich geopenbaard aan de schepping. Op verschillende wijzen, dat doet het nou niet toe, het gaat er in ieder geval om dat hij dat gedaan heeft. En hij heeft zich geopenbaard in de zienlijke dingen. In dat wat zichtbaar is, in de zienlijke schepping. Want staat er zijn onzienlijke dingen worden uit de schepselen verstaan en doorzien. Wij leren soms, heel abstract overigens, maar we leren soms dat God woord is. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. God is woord. Dat betekent dat God dus per definitie iemand is die zich openbaart. God is per definitie iemand die spreekt. Hij is woord, dus spreekt hij. Dus openbaart hij zich. Dus laten we nou nooit meer ons op de mouw laten spelden dat God zich niet voldoende geopenbaard heeft aan de mens. Als er iemand zich openbaart, is het God zelf. Hij doet dat. Dat wij dat niet herkennen of erkennen, ja, dat is het volgende verhaal. Daar gaat het hier ook over. De schrift zegt dus dat de mens de waarheid en ongerechtigheid en onderhoudt. Maar wat hier in de schrift geleerd wordt, is dat God zich inderdaad openbaart in de schepping. In elk detail van deze zienlijke wereld zijn geestelijke waarheden, waarheden dus omtrent de persoon van God terug te vinden. Dat is de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. En dan staat er dat dat is opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Dat is het eind van vers 20. God heeft zich geopenbaard, de onzienlijke God heeft zich geopenbaard in de zienlijke dingen, opdat zij, namelijk de mensen, niet te verontschuldigen zouden zijn. En dan komt er weer een omdat zij God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Dat wil zeggen dat de Bijbel er zo zonder meer van uitgaat dat de mens God kent. Want God heeft zich geopenbaard. En dat betekent dat de mens dus een bepaalde verantwoordelijkheid draagt tegenover God. Hij draagt verantwoordelijkheid als schepsel tegenover de schepper. En hij is niet te verontschuldigen. Ook al heeft hij nog nooit van de Bijbel gehoord, ook al is hem het evangelie niet gebracht, dan nog is hij niet te verontschuldigen, zegt de schrift. Dat is niet mijn vinding hoor. Ik zou het zo nooit durven zeggen, maar de schrift zegt het. Dan nog is zo iemand niet te verontschuldigen, omdat hij God kan kennen, de schepper kan kennen uit de schepping. En dat hij de details omtrent de persoon van God kan leren kennen uit de details van de schepping. Dat is nou een keer zo, dat we ons daar nooit mee bezighouden, dat is een ander verhaal. Maar dat de schrift dat zegt, dat is een zaak die als een paal boven water staat. En het gaat zo ver dus dat er staat dat zij God kennen, de hemels God niet hebben verheerlijkt of gedankt. God eiste dat de mens hem verheerlijken zou. En hij heeft dat niet gedaan en daarom is hij niet te verontschuldigen. Dat betekent dus dat hij schuldig staat voor God. Hij kon God kennen uit de zienlijke dingen en hij had hem dus moeten verheerlijken. Eigenaardig, hè? Dat betekent dat je dus in ieder geval uit de schepping zelf kunt leren dat het schepsel er is om God te verheerlijken. In ieder geval. Dat sowieso, dat is in ieder geval één aspect. Dat is het belangrijkste waar het om gaat. En de mens wordt dus veroordeeld door God omdat hij God niet heeft verheerlijkt. En dat is eigenaardig, dan krijgen we hier in feite een reeks van zeven fasen van afval van God. Je gaat steeds verder naar achteruit hier. Het begint met, ze hebben hem als God niet verheerlijkt. En het tweede punt is, ze hebben hem als God niet gedankt. Dat is al iets minder. He, maar ze hebben hem niet gedankt. En uit de schepping zelf kunnen wij leren dat we reden hebben om God te danken. Voor wat hij is, voor wie hij is en voor wat hij voor ons doet. Omdat ook dat in de werken van de schepping terug te vinden is. Maar de tweede fase is, ze hebben hem niet gedankt. De derde fase is, en dan wordt het steeds slechter, ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. Dat is een merkwaardige uitspraak, maar een keiharde. Ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. Iemand die God niet verheerlijkt. En bovendien God ook niet dankt, die wordt zo zonder meer verijdeld in zijn overleggingen. En een overlegging, wel, dat weet u wel wat het is, hè? Dat heeft te maken met de gedachten, met de redeneringen van de mens. Niet de gevoelens, maar dat wat hij denkt. Heeft met zijn gedachten te maken, met het redeneren, met een betrekkelijk wetenschappelijke activiteit, zal ik maar zeggen. Met zijn geest heeft het te maken. Met zijn redeneren. En er staat dat wanneer de mens God niet heeft verheerlijkt en niet heeft gedankt en, als volgende fase, verijdeld is geworden in zijn overleggingen. En ijdel, was, dat staat er natuurlijk heel leuk, heeft verijdeld geworden, want dan lopen we het risico dat niemand het begrijpt. Maar ijdel wil zeggen leeg. Ijdel is precies hetzelfde als leeg. En als hier staat, ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen, betekent dat gewoon dat de overleggingen van de natuurlijke mens leeg zijn. Hij overlegt wel wat, maar de vraag is, wat overlegt hij? En blijkbaar niks. Want het heeft geen zin. Het is leeg. Het heeft geen inhoud. En dan weet ik wel, kent u dat sprookje van de kleren van de keizer eigenlijk? Hè? Kent u dat? Ja? Die kleren werden gemaakt van de stof, of van een, weet ik veel, maar een of andere stof. Maar die was onzichtbaar voor het domme volk. Alleen de intelligente mensen, de betere standen, die konden dat zien. Begrijp je wel? En dat duurde dus een poosje, totdat er op een gegeven moment iemand begon te roepen van de koning heeft helemaal geen kleren aan. Hè? En toen begon iedereen dat te roepen. Het was één grote oplichterij. Zie? Het was leeg. Er waren helemaal geen kleren, maar het leek wel wat. Er werd wel duur over gedaan, hè? Maar het was helemaal niks. Nou, laat ik u dat vertellen, dat er in de wereld vandaag heel wat overlegd wordt en geredeneerd wordt waar ik geen stuiver voor geef. Wat heel interessant lijkt, waar je inderdaad in kunt verdiepen. Van de week had ik nog een zin. Ik denk, nou, wat ik nou weer tegenkom. Een hele moeilijke, ingewikkelde zin. Ik weet nog niet wat het betekent, maar dan weet ik wel wat het is. Niks namelijk. Ja, dat vindt u misschien arrogant en dat laten we dan maar zo. Maar dan betekent het echt niks, hoor. Als je met woordenboek en alles erbij en met de grammatica erbij er niet uitkomt wat het betekent, dan betekent het gewoon niks. Dan had het net zo goed niet gezegd kunnen worden, dan heeft het helemaal geen inhoud. Iets wat niks betekent, of iets waar niemand de betekenis van snapt, dat is ook niks inderdaad. En daar gaat het nou maar om. En het is, cretologie noemen we dat ook wel, hè? Lege woorden. Terminologie, nou we de honden geen brood van lusten soms. Ik moet u zeggen, ik heb van huis uit, heb ik nog van jongs af aan eigenlijk, heb ik me altijd een beetje verdiept in de sterrenkunde wel, hè. Want dat leek me wel wat, hè? Dat was schitterend. De meest ingewikkelde theorieën worden daar naar voren gebracht. Maar het eigenaardige is dat achteraf, pas, maar dat is pas jaren later, achteraf is pas tot me doorgedrongen, dat er soms hele moeilijke theorieën opgehangen worden om de doodeenvoudige reden dat men op een totaal verkeerd spoor zit. En dan word je met een heel ingewikkelde theorie het bos ingestuurd. Met een formule, met een boel letters en zoveelste machten erbij en dan de vierkantswortel uit en dat vermenigvuldigd met tweede paasdag. U kent er wel zo. Daar begrijp je dus niks van, hè? Maar zulke dingen, en dan denk je, ja, er zit toch wel wat in, want er komt mooi het getal uit wat je had willen hebben, hè? Hè? En dan denk je, nou, dat is imponerend, hè? Maar het was niks, hoor. Het was een truc. Het berust ook op een misverstand. Ik heb een boek thuis, dat heb ik gekregen, ja. Van Carl Sagan. Een prachtige boek met kleurenfoto's. Dat was van de foto's van de bijgaande televisieserie. Dan denk je, nou, dat is wat modernste van het modernste op sterrenkundig gebied. Iemand die wist dat ik er wel interesse in had, dus die gaf mij dat boek om een verjaardag cadeau. Hè? En daar staan de prachtige mooie foto's in van zwarte gaten. Hè? Echt waar? Ik denk, hoe kan dat nou? Want ik wist er iets meer van. He, dus ik denk, hoe kunnen daar nou foto's van bestaan? Er bleken ook geen foto's te zijn, er bleken computeranimaties te zijn. Er worden via de computer geconstrueerd op een scherm en daar worden afdrukken van gemaakt. En dat wordt als kleurenfoto netjes gepubliceerd in een boek. En een boek vol met foto's van zwarte gaten. Maar laat ik u dit vertellen, zwarte gaten bestaan niet. Die zijn uitgevonden, die zijn niet ontdekt, die zijn uitgevonden. Op de rekenlineaal of op een rekenmachine, zal ik maar zeggen. Als alle theorieën tot nog toe goed zijn, dan komt men uit, dan zouden zulke dingen eigenlijk moeten bestaan. En nou is iedereen op zoek om er een te ontdekken. Maar ze bestaan niet. Tenminste, daar weten we in ieder geval niks van. Ik zeg gewoon, ze bestaan niet, maar dat hoeft u van mij niet te geloven. Maar er is er geen één aanwijsbaar, staat er ook geen één op de foto. Maar we worden wel via de televisie, via de literatuur en zo, krijgen we die dingen onder ogen en dan zeggen we, kijk, zwarte gaten. Ja, ik hoef heel niet uit te leggen wat het is. Als het niet bestaat, hoef ik ook niet uit te leggen wat het is. Hè? Nee, dat hoeft niet. Nee, daar begin ik ook niet aan. Daar begin ik ook niet aan. Maar waar het nou maar om gaat, is dat het een hele, hele ingewikkelde methodiek is. Een heel ingewikkelde theorie. Enzovoorts over zwaartekracht en lichtsnelheid en weet ik het allemaal meer. Overigens zijn er zelfs dat al omstreden begrippen, maar daar gaat het nou niet over. Maar het gaat erom dat we om de tuin geleid worden. Met moeilijke theorieën. Dat is net zoiets als Einstein. Einstein, dat is het wereldwonder, weet u wel. Maar tot vandaag zijn er echt mensen die helemaal niet geloven wat Einstein maar verteld heeft met zijn relativiteitstheorie. Dat hoef je namelijk helemaal niet te geloven. Als je van andere uitgangspunten uitgaat, kom je op een ander gebied terecht. En ik praat echt niet over mensen die dan de Bijbel geloven in plaats van Einstein, want daar heb ik het niet over. Ik heb het over mensen die net zo min als Einstein de Bijbel geloven en hem niet en van Einstein niks moeten hebben. Ik bedoel maar, het is maar wat je je wijs laat maken. En wat dacht hij van zo'n onzin als de evolutietheorie? Iemand die ooit maar wat met dieren te maken heeft gehad, iemand die ze ooit maar gefokt heeft of zo, die weet dat het een onzin is. Dat het niet kan. Ik weet het toevallig en mijn vader die fokt duiven, een hele mooie. Maar het is in ieder geval zo, als die man er een paar maanden niet naar omkijkt, dan deugt er van die duiven niks meer in dat hok. Dat is waar, dan moet je naar om blijven kijken, dan moet je nauwkeurig mee kweken. En als je er niks aan doet, dan heb je in een betrekkelijk kort aantal jaren, heb je de oorspronkelijke blauwe rotsduif uit Spanje weer in je hok zitten. Want het valt terug. Je ontwikkeling hou je niet. En als je een mooie rashond hebt, dan laat hij maar eens buiten lopen en dan moet hij maar eens kijken wat voor jong daaruit komt. Die worden niet mooier en beter. Dat is niet zo. Rassen moeten veredeld worden en iedereen weet bovendien dat als een ras van dieren of van planten lang bestaat, dan kun je het niet meer in stand houden vanwege de inteelt en dan gaat het verloren. En de aardappelrassen die mijn moeder vroeger thuis had, die bestaan vandaag aan de dag niet meer. Nee, dat is echt zo. Dat kan namelijk niet. De wereld verbetert zich niet, de wereld gaat achteruit, maar iedereen gelooft het. Met prachtige theorieën daaromtrent en prachtige tijdschalen en weet ik het allemaal meer. Maar het is ijdel. Het betekent niets. Gooi het maar gewoon in de prullenbak, het betekent niks. Het is niks. Dat staat hier ook. Ik ben het ermee eens, dat merkt u waarschijnlijk wel aan me. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk. He? Het gaat erom dat het hier staat. Er staat, zij zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. Dat wil zeggen, de overleggingen die ze doen zijn leeg. Ze hebben geen betekenis. Maar verder staat er, en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. En nou komen we aan nog een beetje lager terecht. Want verijdeld in hun overleggingen heeft te maken met de reden, met de geest. Met intelligentie, zal ik maar zeggen. Maar het onverstandig hart... Wel, een hart heeft in de Bijbel niet te maken met het denken, met de reden, met intelligentie, maar met gevoelens. En toch staat er onverstandig. Onverstandig hart. Maar denken doe je niet met je hart. Maar het punt is dat de mens zo onverstandig is in de praktijk, omdat hij zijn hart wel degelijk daarin mee laat spreken. Omdat hij zijn gevoelens laat meespreken. En zijn gevoelens verzetten zich tegen de conclusies waar hij met zijn verstand bij komt. En dat is het probleem. En dan krijg je te maken met het verschijnsel dat bepaalde dingen wel degelijk aantoonbaar zijn, maar dat wij ze simpelweg niet blieven. Ons verstand vat ze, ons verstand moet ze ook erkennen, maar ons hart, wat nogal onverstandig is, hè, ons onverstandig hart wijst het af, want we willen het niet. En dat is de situatie die in de wereld bestaat. En vandaar dat er ook staat, een onverstandig hart is verduisterd geworden. Want overleggingen zijn op basis van wat men weet. Je moet eerst bepaalde verschijnselen kennen om vervolgens te gaan overleggen. Je moet eerst een 1 hebben en nog een 2, zal ik maar zeggen. En dan kun je ze met elkaar vermenigvuldigen. Dat heeft geen zin, er komt 2 uit, hoor. Maar je moet eerst gegevens hebben alvorens ermee te kunnen rekenen. Maar die gegevens heb je vanwege het licht wat je hebt. Vanwege dat je wat zien kunt. Vanwege dat je waarnemingen doet. Maar hier staat dat het onverstandig hart vervolgens verduisterd geworden is, zodat het resultaat is dat men uiteindelijk, omdat men eerst al verkeerd rekent, dat vervolgens zal blijken dat zelfs de uitgangspunten al niet goed meer zijn. Men ziet niet meer. Men bestudeert zogenaamd de natuur. Men wordt geacht de natuur te bekijken, maar men kijkt niet goed meer, al lang niet meer. Misschien vroeger wel, dat zou best wel kunnen. Maar men heeft het niet willen accepteren. Of de verkeerde rekensommetjes gemaakt. In ieder geval heeft men niet besloten de schepper te eren. Of te verheerlijken of te danken. Maar nu is het zo dat wanneer een wetenschapsman naar de natuur kijkt, dan ziet hij niet eens meer wat er werkelijk te zien is. Dat ziet men niet meer, echt waar. Je ziet de verkeerde dingen. Men is bevooroordeeld. En daar gaat het maar om. Dat men niet eens meer in staat is tot gewone normale waarneming van wat er in de natuur gebeurt. Want ik ben natuurlijk een leek op natuurkunde, dat is echt waar hoor. Maar ik kan wel wat waarnemen in de natuur. Bepaalde verschijnselen. En dat gebeurt wel meer. Er zijn meer mensen die in de natuur bepaalde verschijnselen waarnemen. Ze worden alleen niet voor wetenschappelijk versleten. Men zegt dat kan niet. Het is wetenschappelijk onjuist, zegt men, dat kan niet. Dan kun je niet aantonen dat het kan. Maar als nu in de praktijk blijkt dat het zo is, wat dan? Dat kan niet, zegt men. Ik zal je wat anders vertellen. Ik noem maar een voorbeeld, hè. Er is geen wetenschapsman die er ooit over denkt. Maar ik weet, en ik denk dat u het ook wel weet, dat verbaast men dan achteraf, dat blijkt dat iedereen het weet, dat als een kind te vroeg geboren wordt, laten we zeggen in de 7e maand, dan geeft dat niet zoveel. Dat is wel levensvatbaar over het algemeen. 7e maand wel. Maar als de maand langer gedragen is, dan is het nog te vroeg. Dan is het 8e maand. En dan heeft het zo goed als geen levenskansen. Dan niet meer. En de wetenschap zegt, dat is niet zo. Want de wetenschap gelooft dat hoe langer het maar gedragen is, hoe beter het ontwikkeld is en hoe meer levenskansen het heeft. Dat is die evolutiegedachte. Het wordt vanzelf beter. En als bij 9 maanden normaal voldragen is en bij 7 maanden gaat het ook nog goed, zou het bij 8 ook nog goed moeten gaan. Maar het is niet zo. Alleen men weet niet hoe dat komt. Men heeft er geen oorzaak voor. Men kan geen oorzaak aanwijzen. En dus worden er ook geen statistieken van bijgehouden. Maar het is wel zo. En de volksmond die zegt het ook gewoon. Dat is me pas achteraf gebleken dat dat zo was. Toen dacht ik dat ik wat nieuws had. Dat was helemaal niet nieuw. Iedereen wist het. Maar het staat niet in de boeken. He? Want er is wel een reden voor. Maar geen zienlijke. Dat is heel eenvoudig. Je zit me naar hand te kijken. Dan moet ik dat natuurlijk nog vertellen ook. Maar kijk, het is natuurlijk zo dat dat een 7 heeft altijd te maken met deze tegenwoordige wereld. Die telt tot 7. Deze wereld wordt gekenmerkt door een 7. De 7 bedelingen, van mijn part 7000 jaar. Maar het heeft te maken met het verlossingswerk wat God doet in verband met deze wereld waarin wij leven. Dat telt tot 7. Daarom ook 7 dagen van de week. En daarom als laatste fase de Sabbat. En daarna komt de 8e. Daarna komt de 8e. Maar dat is tegelijkertijd de 1e. De 1e van een nieuwe reeks, hè. Daarom staat de 8 in de Bijbel voor een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, 7, dat is deze wereld. Maar een 8 is niet van deze wereld. Een 8 is hoort hier niet. En 9 weer wel. Dat is nog moeilijker om dat uit te leggen natuurlijk. 9 heeft te maken met oordeel, met lijden. Ik zal zeer vermeerderen de smart, namelijk uw dracht. Dat is dus 9... Want het heeft met lijden, heeft met oordeel te maken. Een oordeel en lijden waaruit iets beters, iets nieuws tot stand komt. Maar goed, zover kan ik het nou niet uitleggen. Maar waar het nou om gaat, is dat die 8 is een getal dat is niet van deze wereld, maar is de volgende. En het verschijnsel doet zich dan ook altijd voor, of altijd, maar het gebruikelijke beeld is dan ook dat een 8e maand baby inderdaad even leeft en dan sterft. Even leeft, even ademhaalt. Kort, een dag, misschien weken, misschien maanden. Sommigen zelfs jaren, omdat er een uitgebreide medische zorg bij is. Maar in de regel gaat het dan toch nog verkeerd. Dat is zo. Ja, dat kan ik niet helpen. Het zijn feiten. Hè? Het zijn feiten die... Misschien zijn er uitzonderingen, dat weet ik niet. Dat zal ook wel. Maar nogmaals, daar houdt niemand statistiek van bij. Maar het punt is dat een kind wat pas geboren is en wat sterft... Dat is of wordt in ieder geval behouden. We zullen het er later over hebben... naar aanleiding van het volgende hoofdstuk in deze Romeinenbrief. En komt dus uiteindelijk te leven in een nieuwe schepping. Die door die acht gekenmerkt wordt. En men zegt gewoon... Dat was de uitspraak die ik hoorde als reactie op toen ik dat eerst voor de eerste keer ergens naar voren bracht. Dat rare verschijnsel. Toen zei men tegen me, ja, maar een achtste maandskind is ook niet voor hier. Is niet voor deze wereld. En dat is precies gezegd. Want daarin ligt opgesloten dat het dus voor een volgende wereld is. Voor een andere, voor een nieuwe schepping. En ik begreep het toen meteen, want ja, een acht is niet van deze wereld. Dat had ik zelf moeten zeggen, eigenlijk, hè? Ja, dat is een Bijbelse gedachte. Nou, daar heb je nou zoiets. Het is een feit, iedereen kan dat constateren. Blijkbaar weet iedereen dat, alleen de dokter weet het niet. Waarom niet? Omdat hij het niet gelooft. Omdat het in strijd is met dat wat hij geleerd heeft. In strijd met de algemene beschouwing die hij heeft over de natuur enzovoorts, hè? Is in strijd met zijn filosofie. Nou, zo werkt dat. In het algemeen, dan laat ik generaliseren natuurlijk. Er zijn ook wel artsen die er anders tegenaan kijken. Maar in ieder geval is het strijdig met wat ze zelf geleerd hebben. Zo is het. Dus men heeft een onverstandig hart en men wordt verduisterd. Men ziet niet meer wat er echt gebeurt. En daar gaat het nou maar om. En tegelijkertijd, want dat is de volgende fase dan, hè. Dat is inmiddels in het rijtje wat ik hier heb staan, nummer 5 staat er. Zich uitgevende voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. Zich uitgevende voor wijzen. Nou ja, hè? Ja, moet ik daar nou nog wat voor zeggen? Hè? Dat is toch duidelijk, iemand die zich uitgeeft voor een wijze kan nooit een wijze zijn. Want dat is bepaald onwijs om dat te doen, hè? Zich uitgevende voor wijze. Maar het is wat de mens doet vandaag aan de dag. Het is wat de mensheid doet. Zich uitgeven voor wijze. Men is trots op dat wat de mens in zijn wijsheid vandaag aan de dag presteert. We hebben een beetje rare opvatting over dat wat wijsheid is, hoor. Maar goed. Wijsheid, u weet wat het is, hè. Als je ergens wijs van wordt, dan betekent dat is goed voor je portemonnee. Of je bankrekening dan tegenwoordig, hè. Dat verstaat men eronder. En ik moet zeggen dat de mens wat dat betreft dan inderdaad heel wat gepresteerd heeft. Maar dat is geen wijsheid. Dat is geen werkelijke kennis. Dat is techniek. Dat is heel wat anders. We praten over wijsheid. Men geeft zich uit voor wijs. Maar op zich is dat al dwaas. En dat staat er ook. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. Het is de situatie van de wereld van vandaag. Dat geldt inderdaad voor onze wetenschapsmensen. Dat staat hier gewoon. En er is echt niet veel moeite nodig om dat te leren inzien. Het is zonde natuurlijk dat ik het zeg, maar het is echt zo dat de schrift van de natuurlijke mens totaal, maar ook totaal niks heel laat. Niet van iemand die dom is van nature en niet voor iemand die, weet ik, hoe geniaal is van nature. De schrift laat er niks van heel. We praten over geniale mensen, dan praten we over de man die deze brief schreef, de apostel Paulus, wat een geniaal man was. Maar die zegt, ik heb het alles schade en drek geacht om Christus te kunnen winnen. Hij moest het kwijt, want het diende tot niets. Het leek voor de wereld heel wat, maar het was dwaasheid. En dat is wat Paulus ook vele malen in zijn brieven herhaalt. Zich uitgevende voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. En waaruit blijkt die dwaasheid, en dan wordt het weer allemaal samengevat. Er staat, ze hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende dieren. Dat is waar het hier om draait. En daar komt Paulus later op terug in de volgende verse. Dat de mensheid heeft de heerlijkheid des onverderfelijke gods veranderd in de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte enzovoorts. En dat woord veranderen, als u dat in de Statenvertaling tegenkomt zoals hier, dan moet u weten dat het betekent verwisselen. Veranderen heeft in de Statenvertaling de betekenis van verwisselen. Wij noemen dat ook wel eens, hè, veranderen. Maar veranderen is verwisselen. Men heeft de heerlijkheid van de onverderfelijke God verwisseld voor de gelijkenis van het beeld van een verderfelijk mens. Waar komt er dus op neer dat men God, de heerlijke God, de God die verheerlijkt zou moeten worden, die heeft men weggepromoveerd en in zijn plaats heeft men gesteld het beeld van een verderfelijk mens of van gevogelte of van viervoetig of kruipende dieren. Met andere woorden, men heeft de schepper vervangen voor de schepping. En dan kom ik even terug bij dat lijstje wat ik vorige keer hier op het bord geschreven had. Dat moet zijn dus aan de rechterkant de onzienlijke dingen. De onzienlijke dingen en aan de linkerkant de zienlijke dingen. En wat er zojuist in deze verse gezegd werd, is dat de onzienlijke dingen, de dingen met betrekking tot God en de geestelijke wereld, dat die zich projecteren in de zienlijke dingen. Dat wil zeggen, wij nemen de zienlijke dingen waar en daaruit leren we bepaalde dingen over de onzienlijke wereld. Want de zienlijke wereld is de veruiterlijking van de onzienlijke wereld. Daarom werd de mens geschapen oorspronkelijk naar het beeld van God. Naar Gods beeld en gelijkenis. God zelf is niet te zien, maar wat gezien kon worden was die mens. En hij was een afbeelding van God. En zo kunnen we nog uren doorgaan, want dan blijkt dat alle dingen in de schepping afbeeldingen zijn van God. Of meer speciaal de persoon van onze Heer Jezus Christus. Want zo is het. Op allerlei verschillende manieren, maar het is zo. Of we nou praten over een koe of een beschaap, of over een lelie der dalen, of over een roos van Saron, of over een steen, of over een tarwekorrel bijvoorbeeld, of over een wijnstok, of een vijgenboom. Het maakt allemaal niks uit wat je ook tegenkomt. Het is op een bepaalde wijze een uitdrukking van de persoon van God zelf, van wie hij is. Nou, dus die twee dingen stonden tegenover elkaar. De onzienlijke wereld die zich uitdrukt in de zienlijke wereld, waarbij gezegd wordt dat de onzienlijke dingen zijn eeuwig en de zienlijke dingen zijn vergankelijk. Hè? Hebben we gelezen uit de Korinthebrief. Vergankelijk. Dan daaronder kunnen we zeggen de onzienlijke eeuwige dingen zijn geest of geestelijk en die andere, de zienlijke of vergankelijke dingen zijn ziel of zielelijk. Ook wel vertaald met natuurlijk en soms zegt men gewoon stoffelijk, omdat men er geen discussie over wil hebben. Maar ik zet gewoon maar zoals het schrift het zelf zegt, dat is het makkelijkste. Dus het gaat om aan de rechterkant de schepper uiteraard, de onzienlijke eeuwige schepper die immers geest is. En aan de linkerkant hebben we te maken met de schepping. De zienlijke, zielijke, vergankelijke schepping. En wat er dan nog bij hoort, vooral in verband met dit schriftgedeelte, is dat deze rechterkant mannelijk genoemd wordt. En de linkerkant wordt genoemd vrouwelijk. Dat is een algemeen principe in de schrift. Het vrouwelijke is een veruiterlijking van het mannelijke. En het vrouwelijke omhult het mannelijke. Zo kun je zeggen dat het zienlijke het onzienlijke omhult. En andersom dat het onzienlijke zich uitdrukt in het zienlijke. En zoals de vrouw de heerlijkheid is van de man, zo is het zienlijke de heerlijkheid van het onzienlijke. En zo is de schepping de verheerlijking van de schepper enzovoorts. Daar gaat het om. Dus het is in wezen, elke rij hier is bestaat uit allemaal synoniemen, woorden die een gelijksoortige betekenis hebben. En waar het nu om gaat is dat de mens als onderdeel van die linkse wereld, zal ik maar zeggen, van de zienlijke dingen, van de schepping, die bestudeert die zienlijke wereld en ziet slechts zienlijke wereld en wil niet anders weten dan zienlijke wereld. En dan word je werkelijk verijdeld in je overleggingen, want die zienlijke wereld op zichzelf is inderdaad ijdel, namelijk hol. Want daar gaat het om. Dat is hol. Ijdel, dat woord ijdel, hè, dat komt het meest in de schrift tegen natuurlijk in het boek Prediker. Een van die omstreden boeken is dat, hè? Prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. Al wat Salomo onderzocht had onder de zon, staat er, het was allemaal ijdel, het was leeg. Ja, het was alleen maar verpakking dus. Maar het kan wel volgemaakt worden. Maar je moet die vulling moet je willen zien. Je moet willen zien dat wat inhoud geeft aan ons bestaan en aan deze schepping, aan de wereld. Dat zijn nou de onzienlijke dingen, die geven er inhoud aan. En daarom zijn ze ook onzienlijk. Zie? Kijk, ik heb hier eens een stopwatch, er zit van alles in. Maar dat ding, dat dient tot niks. Als daar binnenin niet zo'n mechaniekje zat wat het ding deed lopen. Een klokje zal ik maar zeggen, hè. Dat moet erin zitten. En anders is het niks. Maar als je dat nou niet wil erkennen dat er zo'n uurwerk in zit, wat doe je dan met die cijfertjes die op het scherm verschijnen? Niks. Dan betekenen ze niks. Toch? Als je niet gelooft dat er een klok in zit, dan betekenen die cijfertjes toch niks? Dan kun je er ook niks mee. Nou, dan is het hol. Is leeg, heeft geen betekenis. Maar het zit erin. Je zegt, ja, maar ik zie die klok niet. Nee, die zit erin. Dat is het nou juist. Dat is het onzienlijke. Dat is dat wat erin zit. Dat is dat wat zin geeft aan dit huisje, zal ik maar zeggen. Aan die verpakking. En zo is het met de hele schepping. Het gaat om dat wat erin zit. En die uiterlijke, die buitenkant, die uiterlijke dingen zijn een uitdrukking van dat wat erin zit. Of wist u dat niet? Echt, ja, ik sta u hier allemaal zo om de beurt een beetje aan te kijken. Maar vergis u niet, dat doe ik echt omdat ik daardoor ook een beetje weet wat erin zit. Dat is echt waar. Dat kun je zien, hoor. Dat is zo. Ja, dat mag tegenwoordig niet meer. Dat heet vooroordeel, maar dat is maar onzin natuurlijk. Dat werkt gewoon zo. Ja, ik zal mijn bril afzetten zometeen. Nou. Dan zie ik het nog scherper waarschijnlijk trouwens, maar goed. Maar, nou, daar gaat het om. Dat de uiterlijke dingen, de zienlijke dingen, de uitdrukking zijn van de onzienlijke dingen. Maar dat de mens verijdeld is geworden in zijn overleggingen. Dat wil zeggen, alles wat hij overlegt is hol. Er zit niks meer in, want hij herkent de onzienlijke dingen niet meer. Hij rekent niet meer met rechts. Want u stemt toch ook allemaal links, of niet? Dat moet toch tegenwoordig allemaal. Die jongens weten het wel, hoor. Hoe komen ze erbij, hè, om het links te noemen? In links is geen plaats voor de onzienlijke wereld. Echt niet. Dat is per definitie zo. Dus in de hele schrift is dat zo. Dus neem maar een concordantie, zoek het woord links of linkerhand, heet het dan meestal. Zoek het maar eens op, kijk maar eens wat er over gezegd wordt. En dan over rechts, hè. En het verschil daartussen. Dat is zo. Nou, ze zijn verijdeld geworden. Er zit geen inhoud meer in. En dat betekent dus dat in plaats van dat zij de schepper uit de zienlijke wereld, uit de onzienlijke wereld, in plaats dat ze de schepper dienen, in plaats dat ze God dienen en hem zijn centrale plaats of zijn hoge plaats geven in de schepping, hebben zij in plaats van de schepper iets uit de schepping ervoor in de plaats gesteld. Ze hebben de schepper verwisseld voor een schepsel. Want men kent immers geen schepper. Maar iemand moet toch die hoge plaats innemen. De mens heeft ook behoefte vaak aan iemand boven zich. Sommigen vinden dat vreemd, maar ik moet u vertellen, ik heb geen makkelijker tijd in mijn leven gehad dan die in militaire dienst. Er werd alles voor je geregeld. He? En ik heb het voorrecht gehad dat ik nooit gepromoveerd ben. He, dus ik was gewoon soldaat en iedereen was hoger dan jij. Dus iedereen was verantwoordelijk, ik nergens voor. Ja, en ik was nog dienstplichtig ook, dus dat, hè? Maar zo was het. Dat was makkelijk. En echt, de mens heeft daar behoefte aan. De mensen boven zich staan, die beslissingen voor hen nemen, dat maakt het leven makkelijk. Oh, moeten vandaag dit, moeten vandaag dat, makkelijk. Hoef je daar niet druk over te maken. Ja, er zijn mensen die vinden het prettig om zich daar ook nog over druk te maken, hè. In plaats van dankbaar te zijn dat het voor hun geregeld wordt. Ik begrijp die mensen niet, hoor. Nee, echt, ik meen dat eerlijk, serieus. Ik ben blij dat er iemand is die voor me zorgt. Dat is toch heel normaal. Dat vraagt de mens ook. En we praten net over links. Nou, die lui die willen ook allemaal graag dat iemand voor ze zorgt. Alleen die iemand is bij hun de staat. En het aardige is natuurlijk, de staat is niemand. De staat is niet iemand. Als de staat voor je moet zorgen, zorgt er niemand voor je. Ja, dat is heel simpel, hoor. Dan moet je niet met allerlei moeilijke termen van de wijs laten brengen. Zo eenvoudig is het. Nou, men verwisselt de schepper voor een deel uit de schepping. En men plaatst de mens Een verderfelijk mens staat hier in de plaats van God. En daar staat er het beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte. Maar bij beeld moet u niet meteen denken aan iets uit steen of uit hout gesneden of iets dergelijks of gehakt. Maar beeld kun je net zo goed abstract opvatten in de zin van een bepaalde voorstelling. Want wat wij vandaag aan de dag meemaken, ook in de wereld, in de maatschappij waarin wij leven, is dat er geen hogere norm is dan menselijkheid. Dat heet de mens. De mens is het hoogste. Dus als we iets mooi en prachtig vinden, noemen we dat menselijk. Dan lopen we wel met oogkleppen voor natuurlijk. Hè? Maar dat is een ideaal beeld wat wij ons gemaakt hebben van hoe de mens zou moeten zijn eigenlijk. Let u, een ideaal beeld. Dat is geen beeld in de zin van wat in een museum of op de schoorsteenmantel staat. Maar het is een beeld in abstracto, in onze gedachten. Zie je? Een profielschets heet het tegenwoordig, ja. He? Nou ja. Maar men heeft dus de mens in het algemeen geplaatst in de plaats van God. Men heeft de mens tot God gemaakt. Of desnoods gevogelte of viervoetige en kruipende dieren. Want als je die weg naar beneden zit natuurlijk, is het niet zo moeilijk om dan ook nog een beetje verder naar beneden te gaan. Uiteindelijk zijn er altijd nog dieren waar we wel degelijk tegenop zien en waar we bang voor zijn. Hè? Dus zo gek is dat nog niet. Maar in ieder geval, men heeft de onzienlijke wereld overboord gezet en daar gaat het om. En het punt is dus dat de mens als onderdeel van die linkerkant, zal ik maar zeggen, die rechtse kant heeft losgelaten. Hij heeft dus God als het ware overgegeven, om een woord te gebruiken uit die Statenvertaling. Dat betekent gewoon losgelaten. Hij wil er niet mee te maken hebben. Niet dat zijn verstand zegt hem wel dat het er is, maar zijn hart wil het niet geloven. En zijn hart is zo onverstandig. Daar gaat het om. Hij geeft dat over. Met God wil ik niks te maken hebben. Dat kan altijd nog dan als ik doodga. Dat zullen we wel zien. Hè? Tegen die tijd zullen we wel merken wie er gelijk gehad heeft. Is dan de gedachte. Maar men heeft God losgelaten. En dan zegt vers 24 van Romeinen 1. Daarom heeft God hen ook overgegeven. En let vooral op het ook. Daarom heeft God hen ook overgegeven. Kijk, zij, of die hen hier, die hebben eerst God overgegeven. En omdat dat gebeurd is, staat er, daarom heeft God hen ook overgegeven. Maar het was eerst de mens die God losliet, of wegredeneerde, want daar komt het op neer. En vervolgens heeft God de mens losgelaten. Overgegeven dus. En dat is duidelijk, want als de ene partij de ander niet meer erkent, heeft dat als uitwerking dat de andere de ene dus ook niet meer erkent. Want er is geen communicatie meer dan. Dat is achter de muur, er wordt niet meer mee gerekend. Die communicatie is verbroken. In de Bijbel heet het trouwens gewoon dood. Als communicatie verbroken is. Ze leven niet meer voor elkaar. God zegt van de mens dat de mens dood is in zonde en misdaden. De mens zegt van God dat hij dood is. En beide hebben gelijk in dat opzicht. In Bijbels opzicht hebben beide gelijk, hoor. Dat is echt waar. Er is geen communicatie meer. De mens heeft God losgelaten, God heeft de mens losgelaten. En met wat voor effect? Nou, dat staat er. En dan krijgen we dat een hele reeks van versen, hè. Maar het gaat om drie fasen die we hier achtereenvolgens vinden. De eerste fase is die van vers 24 en 25, daar staat, daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkander te onteren. Dat wil zeggen, God liet de mens los en het heeft tot resultaat, punt 1, dat de mensen hun lichamen onder elkander onteren, staat er. En het wordt toegelicht. Dat zijn namelijk die de waarheid Gods, vers 25, veranderd hebben in de leugen. Die de waarheid van God, of over God, want zo kun je het ook zeggen. Die de waarheid van God veranderd hebben, verwisseld hebben dus, voor de leugen. Ze hebben de leugen in de plaats gesteld van de waarheid. De waarheid, wel, dat is eenvoudig dit principe, dat de onzienlijke dingen verstaan worden uit de zienlijke dingen. Daar gaat het hier om in dit gedeelte. Hè? Welke leugen staat er nou voor in de plaats? Want er staat niet een leugen, maar de leugen. De waarheid is verwisseld voor de leugen. Nou, die leugen is de eerste, de beste leugen die je in de Bijbel tegenkomt. Die leugen namelijk dat de mens wordt als God of dat de mens is als God. Want het is een leugen. Hoewel het is namelijk een halve waarheid. En daarom is het een leugen. Want dat is die leugen van de slang tot Eva. Hè? God wil niet dat je van die boom eet, want dan zul je zijn als God, kennende goed en kwaad. En achteraf wordt door God gezegd dat de mens inderdaad is geworden als hij, als een onze staat er, kennende goed en kwaad. En dan lijkt het net alsof het nog waar is ook. Maar het is maar de helft van de waarheid natuurlijk, want alleen in dat aspect is de mens geworden als God. Maar aan de andere kant is de mens juist daardoor van God afgevallen en oneindig ver vernederd en gevallen van God. En dat is de leugen. De leugen is dat men de mens plaatst op het niveau van God. Dat men de mens tot God maakt. En dat men de zinnelijke dingen maakt tot het hoogste wat er is. En daar komen al die discussies uit voor die we juist in onze christelijke kringen zo vaak moeten voeren. Dat zijn allemaal discussies over het leven. Men heeft zelfs iets uitgevonden wat helemaal in de Bijbel niet voorkomt. Dat is ongeboren leven. Dat is helemaal sterk. Ja, daar praat men over. Ongeboren leven. Dat bestaat niet natuurlijk. Leven is dat wat geboren is. Leven is dat wat adem, wat geest heeft. God blies in de mens de geest des levens. En die kwam tot leven. Alzo werd de mens een levende ziel, dat hij adem kreeg. De Bijbel spreekt ook vaak niet over alle levenden, maar over al wat adem heeft. Of al wat geest heeft, hangt er maar vanaf hoe je het vertalen wilt. En leven is dus dat wat ademt, dat wat geboren is. Ongeboren leven bestaat niet. Maar wij maken er ons druk om over wat we daarmee moeten met ongeboren leven. En dan krijgen we eindeloze discussies, wat zegt de Bijbel erover? Nou kan ik je zo vertellen, niks. Komt in de Bijbel niet voor. Nee. Maar wij hebben de moeilijkheden erover. Maar die maken we dan zelf, hè. En we hebben moeilijkheden over als je ziek bent of je dan al of niet naar de dokter moet. En als je ziek bent of je nou al of niet een bepaalde operatie zou moeten ondergaan. Of dat nou naar de wil van God is of tegen de wil van God. En meer van dat soort dingen. En hoe lang we een leven moeten rekken en of euthanasie eigenlijk wel mag. En meer van dat soort dingen. Maar dat is de discussie toch vandaag aan de dag. En ik doe daar geen uitspraak over in het algemeen, want dat kun je gewoon niet in het algemeen doen. Maar waar het om gaat is dat zo'n discussie ontstaat doordat wij het menselijk leven, het leven van de oude mens, als norm verheffen. Zeggen, dat is het hoogste wat er is. Dit leven moet je juist afleggen om eeuwig leven te kunnen beërven. Dat is wat de schrift leert, in het algemeen gesproken. En wanneer we dit aardse leven als gelovigen afleggen vervolgens, dat wil zeggen, ik bedoel puur het lichamelijke nu, dan wordt dat genoemd onze toekomende verlossing. Verlossing van ons lichaam. En als we dat geloven, doen we er niet zo moeilijk meer over. Dat meen ik. Als je dat gelooft, hoef je er niet meer moeilijk over te doen. Dan kun je inderdaad je leven, ook dat oude leven desnoods, gewoon in Gods hand geven. Zeggen, heer, doe maar. Zie maar. En je moet het toch kwijt. Want hoe dan ook, wij zijn onderdeel van een zienlijke, namelijk een vergankelijke wereld. En of je nou vandaag gaat of morgen, maakt echt geen fundamenteel, geen principieel verschil. Het is zonde van je tijd om je daarmee bezig te houden. Laat ik je dat vertellen. Waar het om gaat is dus dat de waarheid Gods verwisseld is voor de leugen dat de mens zou zijn als God. Als dat zo was, dan was er niks hogers dan het menselijk leven, maar het is gelukkig niet waar. Maar goed, de mens heeft de waarheid Gods verwisseld voor de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper. Daar heb je het nou. Men dient de mens vandaag aan de dag. Men zegt het ook ijskoud. Als je je naaste maar dient, en daaronder verstaat men dan de buurman. Nou, sommige de buurvrouw natuurlijk. Maar men verstaat eronder weet ik veel wie er maar op je pad komt. Als je naaste maar dient, dan dien je zo God. Als je God wil dienen, moet je je naaste dienen. Dat is niet waar. Dat is niet de waarheid. Dat is de leugen. Want onze naaste is niet God. Wat de schrift leert is precies andersom. Dat God onze naaste geworden is. Ja, Dat is de waarheid. En als de schrift dan zegt dat we onze naasten zouden liefhebben als onszelf, dan komt dat gewoon omdat de schrift leert dat we God moeten liefhebben als onszelf en hij is onze naaste geworden. Maar de Bijbel zegt niet dat je naasten, namelijk je buurman, moet liefhebben om eeuwig leven te beërven. Want dat is onzin hoor. En toch wordt er gepredikt. Van de kansel. In kerken en zo ook in vrije kringen net zo goed hoor. Het wordt overal gepredikt. Men stelt de mens als norm. Maar we moeten geen mensen dienen, we moeten God dienen. En de leugen is de leugen dat de schepsel geëerd wordt boven de schepper. Want de schepper, die is de prijzen in der eeuwigheid. En Paulus pauzeert daar en zegt amen. Let er nog even op waar het om gaat. Dat de schepper te prijzen is in der eeuwigheid. En het is een heel eenvoudige zaak. Wanneer we die onzienlijke dingen niet meer als norm kennen, als we er niet meer mee redeneren, dan is het eigenlijk zo dat wat wij ook doen in dat oude lichaam en in dat oude leven, het is altijd het ontheiligen van ons eigen lichaam. Altijd. Ongeacht wat we ermee doen. Zolang dat leven niet gebruikt wordt om de Heer, om de Schepper, heerlijkheid te geven, dan doen we niks anders dan ons lichaam verontreinigen. Want het lichaam is gemaakt om de Schepper te dienen. Uiteraard, waarom zou een schepper nou anders een schepping maken? Toch om daardoor gediend te worden? Dat is een heel eenvoudige zaak. En als we dat niet doen, nou, dan zijn we sowieso onze lichamen onder elkaar aan het onteren. En dan is het in ieder geval allemaal onreinheid wat we doen. En er staat verder helemaal niks bij over wat het dan precies zou inhouden. En om de heel eenvoudige reden dat het alles inhoudt. Pas in de volgende fase, dat is vers 26, wordt over bepaalde puur lichamelijke aangelegenheden gesproken. Maar daar zullen we het straks over hebben. Het gaat erom dat we nu eerst vasthouden waar het in deze kwestie om gaat. Aan de ene kant de mens of God. De zienlijke dingen of de onzienlijke dingen. En dat is niet iets waar je tussendoor moet varen. Dat is iets waar je rigoureus een keuze voor moet maken. Eén ding is zeker, zoals de vrouw in de Bijbel stond onder de man. Ja, ik zeg het maar in de verleden tijd, krijg ik daar geen woorden over. Hè? Zoals de vrouw stond in de Bijbel onder de man, zo staat de schepping onder de schepper. En zo is ziel lager dan geest. En zo is het vergankelijke minder dan het eeuwige enzovoorts. En wij als onderdeel van die zienlijke wereld zijn dus ondergeschikt aan de Heer. En dat betekent zoals de man zijn vrouw moest liefhebben. Maar dat is ook wat de schrift leert. Zo is het dus ook zo dat de schepper zijn schepping lief heeft. En zoals de man zijn vrouw moet onderhouden, zo zal de schepper de schepping, zijn schepselen, onderhouden. En als je dan toch het beste wil, als je het beste met jezelf voor hebt, is het beste wat je doen kunt, jezelf onderwerpen aan die schepper. Want dan is hij degene die voor je zorgt. En die kan het beter dan wijzelf. Daar is met je verstand geen spel tussen te krijgen. Met het hart wel. Nou, het is inmiddels tijd voor de pauze, hè? En vers 28, daar vinden we het weer, daar staat, en gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin, enzovoorts. Er wordt dus drie keer gezegd dat God de mens heeft overgegeven, en dat is niet een simpele herhaling van het voorafgaande, want het gaat om overgeven in drie verschillende dingen, in verband met drie verschillende dingen. Want vers 24 en 25 werd in verband gebracht met het lichaam. Daar staat, daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hun harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkander te ontheren. Het heeft te maken met onreinheid van het lichaam, dat wat met het lichaam gedaan wordt. Puur een zienlijke, lichamelijke aangelegenheid. Het gaat om de stoffelijke, zienlijke dingen dus. Maar het vervolg is in vers 26, daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen. En dat heeft niet zozeer te maken met het lichaam, niet met uitsluitend het lichaam, met echt de buitenkant van de mens, maar het heeft te maken met de mens als zodanig, namelijk met de ziel. Het heeft dus te maken met de gevoelens van de mens. Het eerste had te maken puur met het lichaam. Dit heeft te maken met de gevoelens van de mens. Dat staat er ook, al herkent u het misschien niet in één keer. Maar er staat dat God heeft dan overgegeven tot oneerlijke bewegingen. En eerlijk, als u dat tegenkomt in de Statenvertaling, dan betekent het gewoon eerbaar. Of eervol desnoods, maar dat is niet goed, dat is te sterk. Hè? Het is eerbaar of dat wat waar geen eer in gesteld kan worden. Dus het zijn oneerbare bewegingen. En bewegingen wil niet zeggen dat het een zwaaien is met armen en benen. Maar het wil zeggen dat het gaat om de innerlijke beweging van de mens. Dat wat hem beweegt, namelijk. Of zoals iemand anders dat op de titel van een boek zegt. Wat bezielt ze? Dat heeft met de ziel te maken. Wat beweegt ze? Welke gevoelens spelen daar een rol? Welke gevoelens liggen hier aan ten grondslag? Daar gaat het om. Gevoelens. Dat is niet dat wat men bedenkt. Dat wat men redeneert, dat is geen gevoel. Dat is geest, hè? Gevoel is puur dat van vandaag is het slecht weer en ik voel me ook niet goed, hè? Ja, je hebt van die dagen, dan gaat het niet zo best en andere dagen gaat het wel. En er zijn mensen die zijn bepaalde tijd van het jaar nou eigenlijk niks waard. En een ander deel van het jaar, dan zit er energie in, hè? Dat is gewoon zo. En dat kun je niet beredeneren, dat is gewoon gevoelsmatig, dat heb je dan, hè? Ik moet zeggen, ik heb een slechte tijd op dit moment, deze tijd van het jaar, dat gaat komen. Maand februari, maart, zo april tot aan Pasen, dat zie ik nooit. Dan heb ik het nooit zo best. Dat kan ik niet beredeneren, maar dat heb ik wel eens vastgesteld. Dan wil het nooit zo vlot, dan komt er niks uit mijn handen. In de zomer gaat het best. Als iedereen vakantie heeft, heb ik wel fut. Ja, is echt waar hoor. Als ik een brochure moet schrijven, zeg maar, dan moet ik het in de zomer doen. Of desnoods in het najaar, dan gaat het goed. Maar in het voorjaar komt er niks uit mijn handen. Dat gaat gewoon niet. Dat heb je dan. Dat is gevoelsmatig. Dan, hè? Ja, dat kan zo voorkomen. Nou, over dat soort bewegingen gaat het. Om het gevoelsmatige. God heeft hen overgegeven tot oneerbare bewegingen. Oneerbare gevoelens. Zet dat woord dan maar voor in de plaats. Dat is het makkelijkste dan. En dan gaat het om gevoelens niet wat we met de vingers voelen. Tasten, maar gevoelens in verband met ons denken, hè? Onze ziel. En dan staat er, daarom heeft God hen overgegeven tot oneerbare of oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature, en insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. En er staat erachter, en de vergelding van hun dwaling die behoorde in zichzelf een ontvangende. Het is duidelijk dat het hier gaat over homoseksualiteit. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat het hier gaat om gevoelens, niet puur lichamelijke handelingen. Als het al over handelingen, daden gesproken werd, was het in vers 24 en 25. In het algemeen. Maar hier in vers 26 en 27 gaat het over homoseksualiteit. Niet in de zin van dat er gepraktiseerd wordt, maar dat die gevoelens er zijn. En dat is het grootste probleem ervan natuurlijk. Ik weet wel, over het algemeen worden de mensen veroordeeld omdat ze homoseksualiteit praktiseren. Maar dat nemen we ze kwalijk. Maar dat is het probleem niet. Het werkelijke probleem is de gevoelens die ze hebben. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het onbegrijpelijk dat zoiets bestaat, maar nou ja, hè? Ik prijs mezelf dan maar gelukkig, want niet iedereen is dan zo. Hè? Maar waar het om gaat is dat hier staat dat God de mens, die de waarheid immers in ongerechtigheid ten onder houdt, dat God de mens heeft overgegeven tot of aan die oneerbare gevoelens, oneerbare bewegingen. Wat beweegt zo iemand? Zijn ze gevoelens? Hoe komt hij eraan? Ja, de vraag is meestal, hoe komt hij eraf? He, dat vragen wij dan, hè? En dan doen we het meestal af met een dooddoener zo van, de Heer zorgt daar wel voor. Ja, dat is makkelijk om het te zeggen. Maar in de praktijk is het een heel moeilijk probleem.
Maar wat de schrift hier leert is dat het een probleem is wat uiteindelijk wel degelijk het resultaat is van een verkeerd denken. Van een verkeerde levensvisie. Van een onjuiste kijk op de wereld. Het staat hier. Daar krijg ik wel eens discussies over prompt. Dan vliegt er iemand omhoog enzovoorts. He? Maar het staat hier. En er staat, en de vergelding, eind van vers 27, de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangende. Want de dwaling is, de heel eenvoudige dwaling is, dat men de onzienlijke dingen niet erkent. Ik geloof dat ik het vorige keer ook al even genoemd heb. Men erkent de onzienlijke dingen dus niet en dus de mannelijke dingen niet. En wat er overblijft is slechts vrouwelijk. En vandaar dat hier dan ook in de eerste plaats over vrouwen gesproken wordt. Merkwaardige wijze. Maar het is heel eenvoudig zo. Als de schepping niet die twee kanten heeft, dan blijft er maar één kant over. Als je niet wil rekenen met een schepper en met onzienlijke dingen, ben je aangewezen op de zienlijke dingen, de dingen van je eigen soort. En wat hier staat is dat als de mens zo redeneert, is de consequentie daarvan dat hij dus homoseksueel wordt. Dus het is het resultaat, maar het is altijd zo. Daden zijn altijd het resultaat van denken. En dan weet ik wel, nou krijgen de problemen ontstaan nu niet door de onduidelijkheid van deze verzen, want die zijn duidelijk genoeg. De problemen ontstaan wanneer wij eventueel onszelf of een ander in gedachten hebben en denken van ja, maar die is zo, maar die kijkt er niet zo tegenaan. En dan krijgen we problemen, zeggen we, dan is het niet zo. En dan gaan we onze eigen ervaringen, of dat wat wij in het leven gezien hebben, zal ik maar zeggen, hoger stellen dan dat wat de schrift hier stelt. De schrift zegt dat het zo is. En de, laten we maar zeggen, gevallen die ik ken, dat klinkt alsof het patiënten zijn, zo bedoel ik het niet helemaal hoor, maar de gevallen die ik ken, die kan ik zo terugbrengen, zeg, oh ja. Hè? Als ik dan hoor de achtergronden van iemand, hè? Uit wat voor een gezin hij komt bijvoorbeeld, wat voor ervaringen hij gehad heeft, hoe hij is opgegroeid enzovoorts. Of desnoods, want daar kan ook nog voor hoe zijn huwelijk geweest is. Want er zijn mensen die gaan van hun vrouw af, praten over mannen. Er zijn mannen die van hun vrouw afgaan om vervolgens te gaan huizen met een andere man. Dat komt allemaal voor hoor. Je laat een heel gezin met kinderen al in de steek. Wis en waarachtig. Maar als je daarna gaat wat ze achter zich hebben, dan zeg ik ja. Ja, nou ja, dan zeg ik ja, dan begrijp ik het wel. Ik denk tegelijkertijd van als ik dezelfde achtergrond zou hebben, zou ik toch niet zo ver komen. Maar sommigen komen dan wel zo ver. Maar het heeft er wel degelijk mee te maken. Ja, moet ik dat nou verder uitleggen? Ik ken inderdaad mensen die komen uit een gezin waar ma alles te vertellen had en pa niks. Moeder maakte de dienst uit. Die was het hoofd van het gezin. Wat? Die was het gezin. En dan vinden ze het gek al als de kinderen homoseksueel zijn. Oh, ik niet, dat vind ik helemaal niet gek. Ze kennen maar één soort. Ze kennen geen twee verschillende. Ze kennen niet een harmonie. Ze kennen niet de samenwerking van twee die in feite tegenover elkaar staan. Ze kennen die wereld niet. Nou, dan, ja, dan moet je niet raar opkijken dat wanneer kinderen seksueel tot rijpheid komen, dat ze dan inderdaad de verkeerde weg inslaan. En ik weet ook wel, de een heeft daar meer aanleg voor dan de ander, want dat verschil is er dan ook nog, hè? Natuurlijk. Maar het neemt niet weg dat iemand die wel degelijk van jongs af aan kennis gemaakt heeft met die verhouding mannelijk-vrouwelijk, en dat bedoel ik niet in seksueel opzicht hoor, helemaal zelfs niet, maar gewoon in de omgang, in het dagelijks verkeer, in het gezin, in de maatschappij enzovoorts, hè? Hoe die rollen verdeeld zijn. Iemand die daarmee kennis gemaakt is. Iemand die daarmee is opgegroeid. Die is niet homoseksueel. Dat kan ik je zo vertellen. Daar heb ik zo garantie op. Daar komt dat niet voor. Want ook een dergelijke gerichtheid komt voort uit een verkeerd denken. En echt. Weet u nou niet dat ik niemand ken. Of dat ik er niks mee te maken gehad heb. Want zo is het niet. Juist de praktijk bevestigt dat het zo is. En de praktijk bevestigt ook dat de enige weg tot verandering, laten we maar zeggen om er vanaf te komen, want dat betekent het gewoon, hè, dat is de weg van het leren zien van die verhouding mannelijk-vrouwelijk. Maar in de maatschappij mag je er niet meer over praten. Woorden als mannelijk-vrouwelijk zijn al taboe. Je moet praten over mensen, maar mannen en vrouwen, dat mag al niet meer. Nou ja, als het al zo ver is. Ja, wel, hoe zou je dan nog uit moeten leggen hoe het dan eigenlijk is, hè? Ik weet wel, mannelijk en vrouwelijk hoorde ik voor het eerst op school. Dat sommige dingen mannelijk en sommige dingen vrouwelijk waren. Dat was bij Franse les. Ja, ik begreep er niks van. Hoe dat nou kon. Maar in het Nederlands is dat allemaal al zoek. En dingen die in het Nederlands officieel mannelijk zijn, die beschouwen wij tegenwoordig allemaal als vrouwelijk. Alles is maar een zij of een haar, hè? Alles wordt maar zij genoemd. Als we het niet weten, is het een zij, is het vrouwelijk. Dat is toch raar? Maar het is symptomatisch. Want het mannelijke wordt weggeredeneerd. En het vrouwelijke blijft over. En zo'n filosofie, zo'n wereldbeschouwing, leidt tot homoseksualiteit. Dat is wat de schrift zegt. En bovendien staat er dat God daar niks aan doet. God heeft hen overgegeven. Dus ze laten mij los, ik laat hun los. Ik wil niks mee te maken. Die weg zijn ze ingegaan. De consequentie is homoseksualiteit. Dat wil niet zeggen dat God dat gemaakt heeft zo. Dat wil zeggen dat God er niks tegen doet. Nou, dan zien ze maar. Nou, dat is de consequentie. En dat is meer dan één opzicht waar. Want dat God de mensheid heeft losgelaten, dat is natuurlijk al in feite al zo sinds de zondeval van Adam. Maar in andere opzichten is dat in ieder geval in onze tegenwoordige bedeling waar. Want sinds de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha, heeft God deze wereld veroordeeld en beschouwt de wereld als dood. En beschouwt de natuurlijke mens als dood in zonden en misdaden. Hij heeft geen gemeenschap met hem, hij heeft ook niet de minste behoefte om die mens te verbeteren. Dan laat hem los. En dat zo is, nou, dat hoef je maar om je heen te kijken, dan kun je dat zien, dat zo is. En dan weet ik wel, dan hebben wij de neiging om ogenblikkelijk tekeer te gaan en te proberen dat te verbeteren. Dat hoef je niet te doen, hoor. In de eerste plaats niet, omdat de schrift niet zegt dat dat moet. In de tweede plaats, omdat het toch niet helpt. En in de derde plaats, omdat we wel wat beters te doen hebben dan de verbetering van de wereld. Wij verbeteren de wereld niet, wij veroordelen de wereld. Hoe? Niet door ingezonde stukken te schrijven in de krant, hoor, echt niet. Wij veroordelen de wereld om uit te gaan uit de wereld. Dat is wat van Abraham gezegd werd. Dat hij uitging. En dat hij zo door het leven in tenten, dat hij zo op die manier de wereld geoordeeld heeft. En van Noach staat er, dat hij in Hebreeën 11, dat hij de wereld geoordeeld heeft door een ark te bouwen. Het trok zich van niemand wat aan. Hij predikte het evangelie, dat is wel zeker. Maar hij timmerde rustig aan de ark. En zo veroordeelde hij de wereld. Dat doen wij ook. Wij trekken ons er niks van aan. Waar wij mee bezig zijn is met Christus te leren kennen. Aan geestelijke dingen bouwen. Dat wat echt gebouwd moet worden. En dat wat verdwijnen moet, dat verdwijnt vanzelf. En als wij vinden dat wat verdwijnen moet, dat zo slecht is. Nou, dan klopt dat wel. Ja, daarom moet het ook verdwijnen. Dat moet je niet verbeteren. Kun je alleen gebruiken als aanknopingspunt om die mensen het evangelie te brengen. Niet opdat ze beter zouden worden, maar opdat ze zichzelf zouden veroordelen. En vervolgens dus zichzelf niet meer zouden rekenen. Want als je jezelf veroordeeld hebt, reken je jezelf niet meer. Dat is heel eenvoudig, hoor. Een heel eenvoudige waarheid. Nou goed, hier wordt dus gezegd ronduit, en voor zover ik weet is dat feitelijk de enige plaats in de schrift waar rechtstreeks over homoseksualiteit gesproken wordt. Hier wordt gezegd dat het resultaat is van een verkeerde filosofie, van een verkeerde wereldbeschouwing. Van een verkeerd beeld van de schepping. Een schepping namelijk waarin geen schepper meer is. En dat is het resultaat, en het is een heel eenvoudig resultaat daarvan. Het heeft dus te maken met de gevoelens van de mens, en u weet waarschijnlijk wel dat gevoelens wel degelijk ondergeschikt zijn aan ons denken. Dat is nou een keer zo. Als ons denken, onze geest, ons verstand goed gericht is en goed bezig, als dat niet ijdel is, zal ik maar zeggen, dan worden onze gevoelens daaraan ondergeschikt. Dat is een heel eenvoudige zaak, want het is een duidelijk, laat ik maar een eenvoudig voorbeeld nemen. Ik heb eens iemand gekend die zou tot geloof komen. Die kwam naar voren in een tentsamenkomst. En die zegt, ja, ik wil eigenlijk wel, maar dan mag ik niet meer voetballen op zondag. Waarop ik hem vroeg hoe hij dat wist, hoe hij daarbij kwam. Wie dat gezegd had of waar het in de Bijbel stond. Mag ik dan rustig voetballen zonder die? Ik zeg, ja, dat mag natuurlijk, mag dat wel. Er staat nog nergens dat het verboden is. Hè? Ja, misschien mag ik dat en zo niet zeggen, maar dat heb ik dan wel zo gedaan. Maar het punt is dat ik later diezelfde knaap weer sprak en ik vroeg hoe het ging met zijn team. En toen bleek dat hij al niet meer voetbalde. Zie? Hij mocht wel, maar hij hoefde niet meer. Hij zag het niet meer zo zitten. En dat is het nou. Zie? Je moet mensen niet wat verbieden, want dan leer je ze alleen maar kunstjes. Dan zeggen we, kijk, wat een voorbeeldige christen, hij voetbalt niet meer op zondag. Maar die man zou zo graag willen. He? Dat is geen voorbeeldig christen dan. Integendeel. Dat is een afgericht mens. Zoals je een hond kunt africhten, zo kun je mensen africhten. Ja, dat is waar. Dat is waar. Om zijn gevoelens te onderdrukken. Om er discipline bij te brengen enzovoort. Maar daar gaat het niet om. Wij zijn niet de mensen die hun gevoelens moeten onderdrukken. Wij zijn mensen wie gevoelens veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. Maar dat was Romeinen 12. En daar zijn we voorlopig nog niet aan toe natuurlijk. Dat komt allemaal nog. Maar zo ligt het in feite. Dat onze gevoelens veranderen door ons denken. En daarom is ons denken van belang. En daarom is de informatie die wij tot ons nemen van belang. En dat is dan ook het belang van de studie van de schrift. Daardoor worden onze gedachten veranderd. En onze gevoelens dus vervolgens ook. Dat duurt wat langer. Dat heeft ook zijn tijd nodig. Ons denken gaat vaak veel sneller dan onze gevoelens. Dat is het probleem wat we ook vaak tegenkomen bij mensen. Ik kom het vaak tegen. Ik heb nogal eens dat mensen weglopen. Dat kunt u wel begrijpen waarschijnlijk. Hè? Weglopen, wegblijven. Ze kunnen het niet aan. Ze kunnen het niet zo gauw verwerken. De tempo ligt te hoog. En in vele gevallen blijkt dan dat ik na verloop van tijd diezelfde mensen toch weer terugzie. Dan komen ze weer. Dan hebben ze zich wel de tijd genomen om bepaalde dingen te verwerken, om het zich eigen te maken. En ze hebben het mee verzoend of weet ik veel, maar in ieder geval zijn we tot rust gekomen en gaan weer verder. Tijd. Sommige mensen hebben veel tijd nodig, anderen gaan wat makkelijker. Maar zo werkt het wel. En gevoelens worden dus wel degelijk gewijzigd, alleen niet van de ene dag op de andere dag. Maar de ellende natuurlijk is dat de natuurlijke mens in de eerste plaats zijn lichaam achterna gaat. Hij gaat af op wat hij ziet en wat hij voelt. Dat is vers 24 en 25. Dan vers 26 en 27 heeft te maken met de mens die handelt in overeenstemming met zijn gevoelens. Met zijn ziel dus. Dat wat maar in hem opwelt. En dat wordt tegenwoordig zelfs officieel gepredikt. Hè? Je moet doen wat je voelt. En je moet zeggen wat je voelt. Weet u wel? Dat wordt tegenwoordig gepredikt. Als je ergens zin in hebt, moet je het doen. Als je geen zin in hebt, moet je het niet doen. Wat een ander ook zegt. Gevoelens, hè? En ik heb dat wel meegemaakt, hoor. Mensen die plannen maken, zeggen, ga je mee dan en dan daar en daar. En dan kom je eventjes en dan hoeft het niet meer. Nee, ze hebben nou geen zin meer. Het is nou over. Ja. Dan krijg je de gekste dingen. Dan krijg je van die mensen die midden in de nacht opstaan. Ja, dan hebben ze honger. Dan komen ze het bed uit, gaan ze eten. En als het etenstijd is, hebben ze geen honger, dus doen ze het niet. Die zijn er, hoor. Dat vinden ze heel gewoon. Zeggen, nou ja, hoeft niet. Of wel. Of je wiebelde koffie en dan wordt de koffie uitgedeeld. En dan blijken de mensen die geen koffie hadden willen hebben, die willen dan toch wel weer koffie hebben. Dat gebeurt allemaal. Ik weet niet of het hier gebeurd is, ik hoop het niet. Maar zulke dingen gebeuren dan, hè. Ja, nou weer wel. Is de tafel afgeraakt, willen ze toch nog eten? Hebben ze zulke dingen, hè? Gevoelens, nou, dat is absurd. Die gevoelens moeten gecontroleerd worden. Maar ook dat blijkt moeilijk te zijn, want dan krijgen we vers 28, daar staat, en gelijkheid hun, namelijk die mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, gelijkheid hun niet goed gedacht heeft, God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven. Zie, er wordt dezelfde waarheid weer verteld, maar nu staat er, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin. En die zin, dat heeft te maken met zin en onzin. Dat heeft te maken met echt het redeneren, het denken. Met het intellect, met het gebruik van je hersens. En er staat er dat God ook hen daarin heeft overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. En er wordt een hele een hele reeks genoemd van dingen die allemaal wel degelijk ook te maken hebben met het denken van de mens. En dat denken van de mens, dat werd al gezegd, dat is verijdeld geworden, dat is leeg. De dingen die werkelijk van belang zijn, die spelen geen rol meer, blijkbaar, of die zijn door de mens verworpen en God laat ze los. En dat betekent dat die mens gewoon die weg in verder holt die ze zelf zijn ingeslagen, waarin de werkelijk belangrijke dingen niet meer aan bod komen. En God heeft hen dan ook overgegeven, staat er, in een verkeerde zin. En ik meen dat de nieuwe vertaling zelfs letterlijk heeft staan, zo heeft God hen overgegeven in een verwerpelijk denken. Die hebben het maar uitgelegd. En dan ziet u dat het geen onzin is wat ik vertel. Hè? Dat is waar het om gaat. Een verwerpelijk denken. Een denken wat verwerpelijk is. En ik zou willen dat we ons realiseren dat dat het ergste is wat er is. Dat de mens in een verkeerde zin denkt. Dat hij verwerpelijk denkt. Wat een mens doet is lang zo erg niet als dat wat een mens denkt. Of niet? Wat is nou belangrijker? Het denken van de mens of de daden van de mens? Het denken toch? De daden komen immers uit het denken voort. Daarom is het denken toch belangrijker. Het denken is hoger. Het denken is in staat om de daden te controleren. Daarom is het denken veel belangrijker. Het is ook heel erg genadig als mensen bij de Heer Jezus komen over een kwestie van... Ja, waar anders over als over hoererij. Het is niks zo leuk om over te praten als over hoererij, hè? Over overspel en dat soort dingen. Ja, ja. Nou, dan zegt de Heer, hij zegt, ik zal het jullie eens anders vertellen. Wanneer je alleen maar een vrouw aanziet om het te begeren, doe je al overspel. Want het gaat niet eens om de daad. De gedachte is in wezen veel erger. Daar komen al die daden uit voort. En de ellende is dat die gedachte opkomt. Als die gedachte er niet was, kwam de daad ook niet. En het denken is daarom veel belangrijker en hoger dan de daden van de mens. Ik heb ook altijd geleerd dat ik eerst moest denken en dan doen. Er zijn zelfs mensen die zeggen, je moet alleen maar denken, je moet helemaal niet doen. Maar goed, dan kan er weinig misgaan natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat het denken het hoogst is. De schrift zegt ook, wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Dat is wat de mens vormt, dat is wat hem eventueel verandert. Het denken. Het is alweer enige tijd geleden, maar vroeger was het zo dat men altijd prijs stelde op een goede scholing, op een goede opvoeding, op een uitgebreide studie. Bij voorkeur, als het even betaald kon worden, een klassieke studie. Dus een studie van de beschaving en cultuurgeschiedenis en meer van dat soort dingen. En als je dan helemaal goed in de slappe was zit, dan werd je opleiding afgesloten met een wereldreis. Hè? En ik heb altijd gedacht, nou, als dat zou kunnen. Maar dat kon dus niet. Maar waarom was dat? Dat is echt niet uit luxe. Dat is omdat men zich bewust was dat een dergelijke opvoeding, dergelijke scholing en dergelijke ervaring, dat een mens vormt. Hij moet de dingen gezien hebben en wij leven vaak, helaas, in een heel klein wereldje. En we praten over dat wat in ons kleine wereldje, van mijn part is dat Nederland, hè, maar wat in ons kleine wereldje allemaal omgaat. Het moet duidelijk zijn, als je één keer een beetje buiten de grenzen gekeken hebt, dan weet je dat het allemaal zo vaart niet loopt. En dat dingen waar wij zwaar aan tillen, die worden in het buitenland verafschuwd, zal ik maar zeggen. En andersom, hè. Dingen die wij heel gewoon vinden, worden daar veroordeeld. Wat stond er vandaag niet in de krant, dat ze ergens in het Midden-Oosten was een zending bloemen aangekomen, geloof ik niet. En dan hadden ze een bierflesje tussen gevonden, of een flesje bier, ja, flesje bier. Nou, dat was dus helemaal verkeerd, want sterke drank daar in die Arabische landen, dat is volstrekt uit en boze. He? En hier de gemiddelde arbeider in Nederland doet niks anders dan bier drinken, geloof ik. Ik zou tenminste niet weten waar het spul anders allemaal blijft. He? Maar we vinden dat heel gewoon. He?
Nee, niet voor de varkens gebrouwen.
Nee, het wordt niet voor de varkens gebrouwen. Nee. Nee. Maar goed, ik bedoel maar, wat voor de ene heel gewoon is, het ene streek van de aarde heel gewoon is, wordt in de andere veroordeeld. Wat dus van belang is dat je de dingen leert relativeren, dat je ook leert zien hoe beperkt onze eigen gedachtenwereld is en het wereldje waarin wij leven. Het is belangrijk voor iemands vorming, een mens wordt daardoor gevormd. Door wat hij weet, door dat wat hij geleerd heeft. Godzijdank wel, ik ben blij met wat ik geleerd heb. Ik ben erdoor gevormd, hoop ik. He? Dat is een duidelijke zaak. Nou, daarom is een denken... is het denken het belangrijkste voor een mens. Maar wat hier staat is dat God heeft die mens overgegeven aan een verwerpelijk denken. Dat is natuurlijk een denken wat afkeurenswaardig is, wat verwerpelijk is. Omdat in dat denken de onzienlijke dingen geen rol spelen. Want dat hoort de belangrijkste bron van denken te zijn. Denken op zichzelf is immers een onzienlijke bezigheid. Waar zou je nou anders over moeten denken dan over onzienlijke dingen? Met zienlijke dingen, daar kun je wat mee doen. Daar kun je mee handelen, daar kun je mee omspringen, daar kun je vormen, weet ik veel. Hè? Maar wanneer het gaat over onzienlijke dingen, daar kun je maar één ding mee. Namelijk erover denken. Dat is geestelijk leven, dat is het leven van de geest, dat is denken. Dat is wat van belang is. En nogmaals, daarom is de studie van de schrift zo van belang. Daarom krijgen wij leven door het woord. Daar komen we nog eens later op terug, naar aanleiding van Romeinen 10 natuurlijk. Maar leven is het door het woord. Ons leven wordt gevormd, ons leven vindt zelfs een oorsprong in woord, in informatie. In kennis die geopenbaard wordt. In woord wat uit de mond van God komt. Want de mens leeft niet bij brood, staat er, maar bij alle dingen die uit de mond Gods uitgaan. Het woord wordt ook genoemd het zaad der wedergeboren. Daarin is leven. En dat is gewoon informatie. Woord is dat wat via onze oren naar binnen komt. En dat beheerst dus ons denken, want ons denken kan alleen maar gebaseerd zijn op de kennis die we hebben. Nou, die kennis die word je geacht zo tot je te nemen, via het oor. Zo ontvangen we het woord van God en zo ontvangen we dus leven. Heel eenvoudig principe, ik kom er later nog ooit wel eens op terug. Maar de vloek van de natuurlijke mens in het algemeen is inderdaad dat hij verwerpelijk denkt, dat hij verkeerd denkt. En het zal ook blijken wanneer we uiteindelijk ooit aan het Romeinen 12 toekomen, dan zal blijken dat daar gezegd wordt dat wereldgelijkvormigheid bestaat uit denken zoals de wereld denkt. Wereldgelijkvormigheid bestaat niet uit leven of handelen zoals de wereld leeft of handelt. Dan zouden wij ons er allemaal schuldig aan maken. Nee? We eten en drinken, we rijden met auto's rond en ik noem maar op, we kijken televisie, doet de wereld ook. Nee? Ja, wij kijken naar de EO natuurlijk, dat weet ik wel, maar... Maar goed. Maar waar het nou om gaat is dat wereldgelijkvormigheid bestaat uit denken zoals de wereld denkt. Mensen maken zich soms druk over het feit dat christenen zich amuseren zoals de wereld zich amuseert. En natuurlijk kun je er wel eens een vraagteken bij zetten. Maar het is het minst schadelijke wat een kind van God kan doen. Zich amuseren zoals de wereld zich amuseert. Het amusement is het minst schadelijke wat er is. We weten dat het amusement is en daarmee uit. We kunnen zeggen dat is tijdverspilling, dat kan zijn, maar daar hebben we nou geen discussie over. Het gaat erom dat er iets is wat veel gevaarlijker is, dat is denken zoals de wereld denkt. En de ellende is, denken zoals de wereld denkt, dat wordt onderwezen op onze christelijke scholen. En dat is veel gevaarlijker. Ik heb wel eens echt, dat is dan, mag dan misschien een tik van mij zijn, maar ik heb wel eens de indruk dat het veel gevaarlijker is om je kinderen naar school te sturen dan naar een bioscoop. Dat is misschien een wat krachtige uitspraak. Maar in het algemeen sta ik daar wel achter. Wat een onzin men tegenwoordig niet op onze scholen leert. Dat is vreselijk en je krijgt het er bijna niet meer uit. Dat is ongelooflijk zo erg als dat is. Ook op onze christelijke scholen vandaag aan de dag. En wat je al niet moet doen, om eenvoudige begrippen uit de schrift, om die uit te leggen. Maar mensen begrijpen het niet. Dingen als mannelijk, vrouwelijk, daar weet er niemand wat van. Noem ik maar wat, hè. Wat men zo gauw te binnen ziet. Maar in het algemeen is dat zo. De mensen leren op school te denken zoals de wereld denkt. Dat is een denken om geld. Waarom gaat men naar school? Om geld te verdienen, om een diploma te halen en dan ben je meer waard in de WW. Nou ja, in de... voor de baas dan, hè. Maar zo is het toch? Daarom gaan we toch tegenwoordig naar school? Nou, dat is onzin, mensen. Daarom moet je niet naar school. Je moet naar school om te leren, om kennis op te doen. om te weten over de schepping als zodanig, over de wereld, over de verhoudingen die er binnen de schepping bestaan enzovoorts. De plaats die je in het leven inneemt enzovoorts. De verantwoordelijkheden die een mens heeft, dat soort dingen meer. Daar wordt hij door gevormd. En dat is het belangrijkste wat er is. Dat hij weet. En wanneer we de apostel Paulus hier volgen, dan krijgen we steeds die vraag over vragen en antwoorden die Paulus zelf stelt. En hij zegt dan, want wij weten en wij besluiten dan en zo is het dus dan zo dat enzovoorts. Het gaat om kennis. Zie? Want door kennis van de geestelijke dingen, door kennis van het woord van God krijgen we gemeenschap met God. En door kennis van de wereld krijgen we een gemeenschap met de wereld. Toch simpel? Waarmee maar gezegd is dat er geen betere kennis is dan kennis van God en kennis van het woord van God. Als je wilt dat iemand een goed christen wordt, dat hij geestelijk leven openbaart, dat hij geestelijk groeit en zo, is maar één weg. Dat is die van de bestudering van het woord van God en dat is de enige weg. En de praktijk bewijst dat daardoor het leven ook inderdaad verandert. Daar moet je wel de tijd voor nemen en nog beter, laat ik het dan anders zeggen, laten we elkaar er alsjeblieft dan de tijd toe gunnen. En geen eisen stellen die we niet kunnen waarmaken. En er is tegenwoordig ontzettend veel voor nodig, heb ik de indruk, om, als je direct uit de wereld komt, om veranderd te worden inderdaad in de zin zoals de schrift ons dat voorhoudt. Dat is een vreselijk moeilijke zaak, dat weet ik wel. Maar zo is het nog een keer. Dat is de situatie van de wereld. Overgegeven aan zijn eigen lichaam, de behoefte van zijn eigen lichaam, vers 24 en 25. Overgegeven aan zijn eigen gevoelens, vers 26 en 27. En overgegeven aan zijn eigen verwerpelijk denken, in vers 28 tot en met 31. En dan wordt alles weer bij elkaar genoemd in vers 32, waar staat, de welken, dat zijn dus nog steeds die mensen die overgegeven zijn en die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden, er staat de welken, daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen die ze doen. Want de natuurlijke mens weet heel goed dat degene die zulke dingen doet des doods waardig is. Maar als tegenhanger heeft hij uitgevonden dat er niks zo hoog is als het menselijk leven. Dus de dood, dat als straf op de zonde, dat hebben we weggeredeneerd. Dat kan niet. Dat hebben we buitengesloten. Maar je moet eens kijken hoe in de schrift inderdaad de doodstraf ingevoerd wordt. Voor de meest onschuldige vergrijpen zouden wij zeggen. Iemand die de Sabbat overtreedt, die moest gedood worden. Dat zegt de wet. En de natuurlijke mens weet heel goed ook, alleen wil hij dat niet toegeven, maar hij weet heel goed dat er heel wat dingen zijn, heel wat zonden zijn, heel wat misdaden zijn, waar je eigenlijk maar één straf op kunt geven. Dat is de doodstraf. En het is eigenlijk ook de enige oplossing. Vraag maar aan een reclasseringsambtenaar. Ik wil zeggen, vraag maar iemand van sociale zaken, maar ik zie hem vanavond niet zitten, dus... Die is op de wintersport, want die verdient er een goede boterham aan. En ik gun hem dat van harte, daar gaat het nou even niet om. Maar ik heb het uit zijn eigen mond in de tijd gehoord, dat is al jaren geleden, dat hij zegt, nou ja, wat wij doen bij sociale zaken is niet anders dan te proberen de schade voor de overheid zoveel mogelijk te beperken. Welke schade? Die financiële uiteraard. Dat is alles. Hij zegt, want het is onverbeterlijk. Mensen die één keer komen, die je kunt ze niet veranderen. Er is niks aan te doen. En ik heb het vele malen gehoord inmiddels van gevallen, want dit loop ik dan wel eens tegenaan, tegen gevallen van moeilijk opvoedbare kinderen die van huis weglopen en zo. Waarbij de overheidsinstanties, als ze eerlijk zijn, gewoon zeggen, nou ja, sorry, er is niks aan te doen. We kunnen de schade wat beperken, we kunnen wat uitstellen, maar dat gaat niet goed. En dan kun je nog zoveel studeren. En nog zoveel van die moderne vakken uitvinden van hulp en verzorging en hoe het allemaal maar heten mag. Maar het leidt tot niks. Dat is de praktijk. Dat merkt men pas een paar jaar nadat men de studie voltooid heeft. En dan blijkt de studie nergens toe te dienen. Dat is gewoon zo. Er zijn de velen geweest die dat inmiddels achteraf hebben moeten vaststellen. En ik ken er enkele die willen het niet vaststellen, maar die zie ik ook nooit meer. Want die zijn niet eerlijk. Zo gaat dat, jazeker. Want de natuurlijke mens weet dat degenen die zulke dingen doen, die zijn des doods waardig. Ze hebben de dood verdiend. Maar staat er, ze doen ze niet alleen, maar ze hebben ook mede en welgevallen in degene die ze doen. Dat wil zeggen, ze hebben er een lol om ook. En er is geen mooier vermaak vandaag aan de dag dan te kijken naar films waar moord en doodslag elkaar in ijltempo opvolgen. Hè? Niks zo mooi als dat er veel bloed vloeit en al die dingen meer. Dat is amusement geworden. Zie? Over die mens gaat het. Er staat zijn dus doodschuldig. Want ze weten waarom het gaat, maar ze willen niet weten. God heeft het hun geopenbaard, maar ze houden de waarheid in ongerechtigheid en onder. En God heeft ze losgelaten. En u begrijpt wel dat ik dus echt niet sta te dringen om zulke mensen te verbeteren. Helemaal niet. Het enige wat we ze voor kunnen houden is de waarheid. Die in ongerechtigheid ten onder gehouden wordt. We kunnen ze confronteren met het woord van God, dat is alles. Meer kunnen wij niet doen. En meer hoeven we ook niet, gelukkig. Want één ding weet ik zeker, wanneer we wat anders moesten doen, ook nog behalve het prediken van het woord van God, dan kwamen we aan het prediken van het woord van God nooit meer toe. Dan kwamen we terecht in de sociale sector, zoals dat zo plechtig heet. En ik heb niks tegen de sociale sector, maar ik vind dat wij als christenen ons beeld te bezighouden met de prediking van het woord van God. En er komt dan nog wel enige sociale aspecten bij om de hoek kijken, dat weet ik wel. Maar het gaat primair om de prediking van het woord van God. En iemand die dat woord niet accepteert, wel, die is toch onverbeterlijk. Die is dus doodschuldig, is de dood waardig en komt dan ook terecht in de dood. En soms heet het dan de tweede dood in de Bijbel, maar daar komen ze terecht. En als je dan toch daar terecht komt, wat maakt het uit langs welke weg? Dat heeft toch geen betekenis dan meer? Eén ding weet ik. Dat dus, en dat is de strekking van dit hoofdstuk natuurlijk, dat dus de mens een verlosser nodig heeft. Dat dus rechtvaardigheid niet onder de mens gevonden wordt, maar slechts geopenbaard wordt door God zelf. In het evangelie, dan ben ik terug in vers 16 en 17. Ik schaam me het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood, ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Want daar gaat het om. Dat is het enige antwoord wat er is. Dat verbetert aan de wereld niks, integendeel, maar het brengt een nieuwe wereld tot stand. Het is de bron, de basis, het zaad van een nieuwe schepping die er inmiddels is in Christus Jezus. En daar gaat het maar om. En God zelf houdt zich niet bezig met verbetering van deze mens. Hij heeft ze overgegeven. En het lijkt mij heel duidelijke zaak, als hij hen overgeeft, wel, dan moesten wij dat ook eigenlijk maar eens doen en ons bezighouden met dingen die van God wel degelijk van belang zijn. Namelijk de opbouw, de stichting, de opbouw van de gemeente, namelijk het lichaam van Christus. Daar gaat het om. En dan prediken we gewoon het woord van God, wat een kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. En wie niet gelooft, ja, dat, nou ja, dan niet. Hè? Dan niet, daar heb ik geen boodschap voor. Paulus zegt ook, het geloof is niet aller. Daar moet je nou een keer bij neerleggen. En de enige wat ik dan kan doen, is de Heer danken. Dat ik, en wij kunnen de Heer danken, dat wij kennis hebben gemaakt met het woord van God. Dat het ons gepredikt is. En dat ons dat licht is opgegaan. Ik hoop tenminste dat dat inderdaad gebeurd is. En wat ik er dan meteen aan toevoeg is dan, dat wanneer wij door het woord van God tot kennis der waarheid gekomen zijn, dan hebben we maar één weg verder voor ons. Dat is inderdaad het tot ons nemen van dat woord van God, het brood des levens, wat ons in alle waarheid verder leidt en wat ons brengt tot een grotere kennis en dus betere gemeenschap, een dichtere gemeenschap met onze Heer Jezus Christus. En dan praten we over een nieuwe schepping. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, voor de rijkdom die we in dit woord mogen vinden. We danken u dat uw rechtvaardigheid geopenbaard werd in het evangelie. Dat u ons een boodschap gebracht hebt die niet spreekt over verbetering van deze bestaande wereld, maar dat het een boodschap is die een nieuw leven, een nieuwe schepping tot stand brengt. Wij danken u, Vader, voor het leven wat er is in het woord. Dat woord wat ons gepredikt is, dat woord wat u aan ons geopenbaard hebt. En we danken u, Vader, dat we daardoor tot u gebracht zijn. Dat we geloven omdat het ons gepredikt is. We zeggen u dank, Vader, dat we nieuw leven hebben ontvangen. Dat we niet hoeven te zien op het oude leven. Niet dat van onszelf, niet dat van elkaar. Maar dat we mogen zien op Christus, die onze overste leidsman is. We danken u, Vader, dat we in hem leven gevonden hebben. Een leven wat niet zienlijk is, maar behoort tot de onzienlijke dingen. Een leven wat verborgen is in Christus bij God en in de hemel. En we danken u dat dat leven ons deel is geworden. We danken u ook voor de erfenis die u voor ons hebt weggelegd. Voor die toekomende zaligheid die we bij u zullen ontvangen, wanneer ook wij dit aardse huis, deze tabernakels zullen afgelegd hebben. En Vader, dan danken we u dat we in deze bijzondere dagen mogen leven. Zo kort voor de opname van de gemeente, zo kort voor die tijd dat u uw koninkrijk ook inderdaad op deze oude schepping nog eerst zult vestigen. Maar we danken u dat we bij die gelegenheid inderdaad u tegemoet zullen gaan in de lucht. Dat we mogen zijn waar u bent. En we danken u ook dat we ons ook reeds nu mogen bezighouden met de dingen waar u zich mee bezighoudt. Dat we ons mogen verdiepen in die geestelijke, die onzienlijke, maar onvergankelijke en eeuwige dingen die u ons in het woord geschonken hebt. Vader, we zeggen u dank voor deze avond waarop we ons in dat woord mochten verdiepen. En we bidden u voor elkaar, wilt u ons dicht nabij zijn, ons helpen om te verstaan dat wat wij lazen, opdat we zullen komen tot meerdere kennis van u en opdat we veranderd mogen worden naar het beeld van u.